Welkom bij Chroniek, een podcast van het Vlaams Patiëntenplatform, waar we personen met een chronische aandoening een stem geven. Het Vlaams Patiëntenplatform brengt 125 patiëntenverenigingen samen en vertegenwoordigt mensen met een chronische aandoening. Ik ben Joris Hessels en samen met jou ga ik op bezoek bij Dana en Lien, Ivan, Frederik, Sarah, Els en Jean-Pierre. Interessante mensen, stuk voor stuk, die elk op hun manier kampen met een chronische aandoening. Ze zijn deel van een grote groep, een hele grote groep. Volgens cijfers van het Vlaamse Gewest leidt maar liefst 20% van de Vlaamse bevolking aan een chronische ziekte. Een cijfer dat nog toeneemt. Dat zijn heel veel mensen. Misschien maak je zelf deel uit van die groep. Waarschijnlijk ken je wel iemand met een chronische aandoening. In deze podcast wil ik horen hoe je daarmee omgaat. Wat dat met je doet, welke impact het heeft op je leven. Maar ik wil ook handvaten bieden waar je echt iets aan hebt. Zo ontdekken we samen, jij en ik, wat leven met een chronische aandoening betekent. Want samen staan we sterker. In deze aflevering ga ik op bezoek bij Els Lonke en Frederik van der Hagen om te praten over de mentale impact van een chronische aandoening. Hoe blijf je positief? Waar haal je je mentale kracht? En wat als het allemaal te veel wordt? Het is een gezellige drukte bij Els in Bredene. De huishoudhulp is er net en de koffie smaakt heerlijk. Kortom, het is heerlijk vertoeven bij Els aan de zee.
Els, merci om mij hier te ontvangen. Hè. In de meest gezellige ruimte van jullie huis, mag ik dat zeggen? Want ja. Daar, we zitten in de keuken.
Ja, absoluut. Ja.
Dus je zit hier veel.
Altijd.
Ja.
Altijd.
Ja. Maar Els, hoe is het nu?
Goed.
Ja? Ja. Heb jij een goede dag vandaag?
Iets mindere dag, omdat ik gisteren botox-infiltraties heb gehad. Mm-hmm. Waardoor dat ik een beetje hoofdpijn heb vandaag. En zo, die brain stimulation moet dan uitgezet worden.
Oké. Okay.
En dat is altijd de dag zelf en na die dag zo nadien dat niet 100% is.
Ja. En mag ik vragen wat je hebt? Welke diagnose dat je hebt?
Ik
welke
heb
ziekte dat je hebt?
Myoclonisch dystonie.
Oké. En ja, dan komt nu de logische vraag. Wat is dat?
Dat is eigenlijk een hersenaandoening. Een genafwijking. Waardoor dat dat je ongecontroleerde bewegingen hebt.
Ja.
En dat mijn hersenen bij je dingen doen en te veel spierspanning doorgeven. Dus ja. Als ik iets moet doen, moet ik dat met veel aandacht en concentratie doen.
Ja. En dat is iets wat je al heel lang hebt? Of heb je dat, is dat van dag op dag in je leven gekomen? Of?
Nee, ik ben afwijking, dus ik word daarmee geboren.
Ja.
Maar rond de 7-jarige leeftijd merkte ze op school dat ik heel moeilijk kon schrijven. Maar toen waren er nog geen DNA-onderzoeken of niks.
Mm.
Dus ja, konden ze niet echt thuis wijzen van waar dat kwam.
Mm.
Dus ja, het was ook geen tijd dat vroeger dat iedereen naar dokters en specialisten. En dat was gewoon niet bekend, mijn aandoening.
En dus wat was dan de aanpak? Ik bedoel, het was duidelijk dat er iets was dat niet klopte.
Ja.
Maar wat waren de reacties dan? Hoe is daar dan mee omgegaan?
Niks. Het werd er niks aan gedaan. Ik ben daarmee opgegroeid. Dus gewoon dat, gewoon dat je iets anders bent of de andere.
Mm.
Ja, ik heb altijd wel iets moeilijker gehad of iemand anders om iets te bereiken.
Want je springt nu van je 7 jaar, zo opgroeien, je wordt tiener. Zeg ik het goed als ik zeg van dat je eigenlijk bepaalde bewegingen van je lichaam niet onder controle kunt hebben?
Ja.
Ja. En dat was eigenlijk vanaf je 7 is dat heel duidelijk geworden.
Nee, dat was nog niet zo duidelijk. Schrijven ging bijvoorbeeld moeilijk. Dan waren er bepaalde handelingen dat ik zelf ondervond die moeilijker zijn.
Mm.
Maar je als kind vind je trucjes. Ik vond dus op alles wel trucjes voor mij te verhelpen.
En wat zijn die trucjes dan?
Bijvoorbeeld, ik kon bijvoorbeeld als ik mijn hand helemaal scheef houde, in die houding bijvoorbeeld,
ja,
dan kon ik bijvoorbeeld sommige dingen wel doen. Dan lukte het omdat ik mijn spierspanning op dat moment kon meer controleren.
Ah ja, oké.
Zo, dus ja, je leert dat, je leert daarmee omgaan. En de dingen dat je niet kan. Het is ook een zeer stressgevoelige aandoening. Ja, ja. Dat is bij iedereen zo. Als je stress hebt, dan gaat alles moeilijker. Mm-hmm. Maar bij mij was dat dan meer zijbaar eigenlijk. Dus als ik ergens in een nieuwe omgeving kwam, waar ik heel veel stress aan, en ze vroegen bijvoorbeeld, moet je een kopje koffie of iets te drinken hebben? Ah nee, dan heb ik geen... Dan zei ik heb geen dorst.
Terwijl dat je wel dorst had?
Ja. Ja.
Maar gewoon... Maar
je
omdat...
lost het op zo, hé.
Ja. Omdat je ook schaamde?
Ja. 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 Ik schaamde me echt. Ik heb heel lang gedacht dat het tussen mijn oren zat. En ik was gewoon zo bang.
Ja.
Zo bang.
Angst. Angst voor wat de mensen zouden zeggen. Angst ook omdat je niet weet wat er eigenlijk aan de hand is. Je bent jong en je voelt je anders dan de anderen. En angst is, denk ik, een emotie die veel personen voelen op het moment dat ze te horen krijgen dat ze een chronische ziekte hebben. Onwetendheid en angst gaan hand in hand. Ook bij Frederik van der Hagen. Nu een 40er vol vertrouwen, toen een jonge 20er met een heel onzekere toekomst.
Hey Frederik, dikke merci hè, om mij hier in uw zetel te laten zitten.
Mm-hmm. Met plezier.
We zijn hier nu in uw living in de buurt van Poperingen. Hier zijn jij grootgebracht?
Nee, ik ben in Langemark geboren en getogen en 7 jaar geleden naar hier verhuisd.
Oké. Frederik, jij doet die deur open en ik denk dat is gewoon een atletisch gebouwde jonge man die er pakken sportiever uitziet dan ik zelf. Maar die waar vooral ja, gewoon niks aan te merken valt. Mag ik dat zeggen? Of niet?
Zeker, ja, ja. Ik hou daar ook aan om zo te leven. Ja,
ja? Want mag ik vragen welke aandoening dat je dan hebt?
Ik heb ziekte van Crohn.
Oké. Okay.
Ja. Chronische aandoening van de maag-darmstelsel. Ik heb ook ziekte van Bechterew. Dat is dan op je ruggengraat.
Dat is maar een soort reuma, hè?
Dat is een soort reuma. Maar eigenlijk komt het bij alle twee de ziektes op hetzelfde neer. Het is een immuniteitsziekte.
Oké. Okay.
Ja.
Ja. En die heb jij gekregen onderweg, tijdens je leven? Of is dat aangeboren?
Dat is bij mij geconstateerd toen ik 24 was. Dus 22 jaar nu.
Oké. Okay. Ja. Ja. Ja, want jij zijt... ik kan niet tellen. Sorry, hè.
Ik ben vorige week 46 geworden.
46?
Ja.
Amai, ik ben 43. Ik zie er pakken ouder uit als jij. Oh. Maar jij dus 46. Oké, okay, dus ja. 22 jaar weet jij al dat jij die immuunziekte hebt. Als je immuunziekte hebt.
Ja. Ja.
En hoe drastisch heeft dat je leven veranderd?
Goh. In het begin al drastischer dan nu. Want nu leid ik eigenlijk een perfect normaal leven.
Ja.
In het begin was dat wel mentaal een klap. Plus dat ik toen echt wel ziek was. Ziekte van Crohn is een ziekte die bij de meeste mensen, bij de meeste patiënten, aandrang heeft om naar het toilet te gaan. Die moeten soms 30 keer naar het toilet. Bij mij was dat op een andere plek in mijn lichaam, in mijn maag meer en mijn dunne darm, waardoor ik dat probleem niet had, maar ik had het probleem dat ik niks kon binnenhouden. Mijn maag was zogezegd dicht, verzworen en ontstoken.
Ja?
En ik kon niet goed dingen verteren. Dus op dat vlak heeft dat wel een impact gehad dan in het begin. Ja, dat ik mijn voeding dan heel erg moest aanpassen. Maar ik heb me wel nooit echt een zieke patiënt gevoeld. Nee. Allee, ik bedoel, in mijn hoofd dan. Mijn lichaam was wel ziek en ik woog op een bepaald moment nog 50 kilo.
Ja.
Maar ik ben nooit gestopt. Ik basketten toen nog. Ben daarmee nooit gestopt. Ben nooit laten van buiten komen of zo. Maar ja, sommige dingen moest je wel... moest ik puree eten, yoghurt, zo'n dingen.
Ja, 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 ja. Maar mentaal gezien heb jij nooit afscheid genomen van het gezonde leven?
Nooit is veel gezegd. Ik heb mij overal doorheen geslaan. Het is soms moeilijk wel geweest, maar ik heb mij nooit laten kennen.
Oké.
Okay. En eigenlijk heb ik daarvan veel geluk gehad ook, omdat ik in een omgeving was, een goede familie die daarmee om kon.
Ja.
Ik speelde al zoveel jaar basket. Ik zat in een toffe ploeg. Ik heb nooit moeten laten me gaan. Ondanks dat het soms een keer lastig was. Maar ik ben zo altijd normaal blijven doen.
Herinner je je nog de moment dat ze dan zeiden van ja, het is de ziekte van Crohn?
Ja, ja, heel erg. Ja. Ja, ja. Ik zie dat nu nog voor me. Ja. Dat was eigenlijk een dag waar ik de hele dag in het ziekenhuis geweest was voor onderzoeken.
Mm-hmm.
En dus maag en darm en endoscopie en colonscopie en al de bloed, ik weet niet, scanners, toestanden en zo.
Ja.
Omdat ik zowel mijn rug als mijn buik last van had. En ik weet nog dat ik in mijn bed lag en mijn ouders waren erbij. En eigenlijk was het wel een beetje misschien grof dan op dat moment. Maar de IBD-verpleegkundige kwam, Lisbeth, lieve madame, zij kwam... ja, in mijn kamer, ik was iets aan het eten. Eindelijk mocht ik iets eten. Een boterham met gelei. Ik lag daar op mijn bed en mijn ouders zaten erbij. En ze kwam vertellen ja, dat ze gevonden hadden wat dat was. En als ze het mij mocht vertellen... En eigenlijk was ik dan zo grof. Ik had zodanig honger gehad, heel die dag. Dat ze vroeg of moet ik wachten tot hij gedaan had met eten. Of ik zo liefst eerst eten zei.
En
dan
is
echt weer weggegaan. En achteraf dacht ik van... Oh, Fred. Maar kijk, dat moment van die... mededeling, ja. Weet ik dus echt wel nog heel goed.
Ja.
En toen heeft ze verteld, ziekte van Crohn en Bechterew. En ik had er nog nooit van gehoord. En,
van beide ziektes niet?
Nee. En, maar die uitleg dat ze toen gaf, hield steek. En toen weet je een verklaring. Toen begint er ook een grote onzekere periode, omdat je niet weet wat dat is. En dan vertellen ze welke medicamenten dat je gaat krijgen. En toen werd ik ook wel bang.
Ja. Ja. En waar ging je grootste schrik dan naartoe?
Mijn grootste schrik was echt dat medicament, Remicade heette dat toen. En dat was iets die allergische reacties kon veroorzaken. Dat vertelde, ze waren daar heel open over en ik heb dat altijd geapprecieerd. En ik mocht dat medicament direct hebben. Normaal moet je eerst als patiënt een paar stappen doorlopen, cortisone en al soorten dingen. Maar omdat ik dat ook aan mijn rug had en omdat ik nog zo jong was... heeft mijn dokter samen met de reumatologe beslist en aangevraagd om direct zwaarste medicamenten te mogen hebben van in die tijd. En ik mocht dat hebben. Maar ik was er wel bang van. Dat was een bakster die ze elke 6 weken gingen laten lopen. En dat was iets die gemaakt was uit muizen of zo. En toen had ik echt bang van, man, wat gaan ze hier in mijn lijf gieten elke 6 weken? En bang, onterecht, hé.
Je weet niet wat het betekent, je weet niet wat het gaat inhouden.
Wat dat dus binnen 20 jaar zal zijn, ja.
Dat op een gegeven moment, als ze zeggen, het is dat, en het is dat, in uw geval, is dat dan tweeërlei? Zijn dat dan twee ziektes, als ik het zo hoor?
Ja.
Dat is geen doodsvonnis, maar dat is wel een verdict waar je even van moet bekomen, kan ik me voorstellen.
Ja, dat is waar. Dat is wel iets wat toen ook binnenkwam, van wow, chronisch patiënt. En ze kunnen dat niet genezen. Het is niet met een maand pillen te pakken dat ik er vanaf zou zijn.
Ja, je gaat eigenlijk van een hele gezonde, jonge mens naar...
Die sportschool deed, die van alles... Ja, die 's nachts wakker kwam met pijn aan mijn rug, dat ik niet wist waar ik kruipen. En op de grond kroop op mijn handen en knieën om mijn rug te kunnen strekken en zo. Ongemakkelijk zijn. Ik heb echt wel een periode afgezien. Hè.
Ja.
En dan ben je aan de kant wel opgelucht dat ze gevonden hebben wat dat was.
Ja, is dat dan vooral een opluchting?
Niet vooral, ook een opluchting. Ja. Ook een opluchting, ook schrik. Ook onzekerheid. Dat was zo... Dat is lang geleden, hè. Maar Ja, dat is wat dat ik mij ervan herinner, dat er zoveel op mij afkwam toen.
Het is geen gemakkelijk moment, het krijgen van een diagnose. Zeker niet als die diagnose wil zeggen dat je voor de rest van je leven moet leren leven met een ziekte waar je eigenlijk niet goed van weet wat ze betekent. Hoe ga je daar als mens mee om? Manu Kersen is professor emeritus, al mag ik dat van hem niet zeggen. Als psycholoog is hij al jaren pleitbezorger voor meer mentale ondersteuning binnen de zorg. Voor hem staat leven met een chronische aandoening gelijk aan een levend verlies, een rouwervaring. Ik spreek hem in zijn bureau, gevuld met boeken, velen van zijn hand.
Hoeveel boeken heb jij geschreven?
45.
45?
Maar niet waar ik de enige auteur was, maar 30 toch waar ik de enige auteur van was. Ja, ja.
Er valt heel veel te vertellen over...
Maar ik ben begonnen, ik ben ook al meer dan 50 jaar bezig. Hè.
Ja, ja.
En ik ben altijd vertrokken van, er is een nood in deze samenleving en ik moet daar iets aan doen.
Ja, u hebt eigenlijk heel uw leven gewijd aan rouw en alles wat daarbij komt. Kun jij mij iets meer vertellen over zo'n rouwproces bij chronisch zieke mensen?
Wel, ik noem dat leven met een levend verlies. En chronische rouw. Wat om een chronische ziekte gaat die nooit overgaat, gaat om chronische rouw. Pas op, dat begrip vind ik de eerste keer in de literatuur terug in 1960. In een artikel van Olschansky, die toen schrijft over het levenslange verdriet van mensen die geconfronteerd worden met een ernstige beperking in hun leven of in het leven van iemand in hun gezin. En Olschansky schrijft in 1960, omdat dat nooit overgaat, blijft het rouwgebeuren ook duren en eindigt dat verdriet van mensen nooit. En ik heb dat genoemd in mijn boek Leven met een levend verlies.
Ja.
Dat eindigt niet. En dat creëert een rouwgebeuren bij mensen die vergelijkbaar is met het rouw na sterven, maar met dat verschil dat het blijft duren.
Ja.
En zo'n rouwgebeuren vraagt om rouwarbeid. En dat woord rouwarbeid vind ik een heel belangrijk woord. Want het drukt uit dat verlies overleven werken is. En pas op, je hoort me spreken over verlies overleven. Ik spreek niet meer over verlies verwerken. Want men zegt vaak, heb je dit nog niet verwerkt?
Je moet het een plaats geven.
Of je moet het een plaats geven. Wat moet je doen? Moet je het op de schouw zetten? Moet je het in de kelder of op je zolder zetten? Dit soort dingen moet men vermijden. Want dat confronteert mensen met, waar moet ik dat gaan zetten? Waar moet ik dan een plaats geven? Nee, verlies overleef je. En je leert daarmee leven. En die rouwarbeid bestaat uit 4 belangrijke taken. En bij elk van die taken kunnen wij elkaar helpen. En bij elk van die taken kunnen wij elkaar voor de voeten lopen, dat mensen daar nooit mee klaar geraken. Wat zijn die 4 taken? De eerste taak is het onder ogen zien van de werkelijkheid van het verlies. En het is niet omdat men je dat meedeelt, dat je dit ook hoort. En het is niet omdat men je dit meedeelt, dat je het ook weet. Het vraagt tijd om de werkelijkheid van dat verlies te laten doordringen. En hoe kan je mensen helpen bij die eerste taak? Door te zorgen dat ze correcte informatie krijgen. En correcte informatie, dat is niet eenvoudig.
Want dat is wat ik heel vaak hoor van patiënten die dan het gesprek hebben, die dan de helft niet horen en blij zijn dat er dan iemand bij hen is die het voor hen misschien iets anders kan binnennemen.
Ja, heel terecht. Neem iemand mee naar zo'n gesprek, maar schrijf ook op wat je hoort, wat men zegt, want je hoort het.
Ja, ook al sla je het niet op.
Ook al sla je het niet op. Ik had het opgeschreven, maar ik had het niet gehoord. Hè. Ik had het wel gehoord, want hoe kan je dat anders opschrijven?
Mm-hmm.
Het was niet door, want ik was in de Kerkstraat aan het wandelen. Hè.
Ja. Maar dus de eerste taak hebben we gehoord. Wat is dan de volgende taak? Of tot waar gaat die taak dan? Die eerste
pas op, het gaat om taken, hè. Het gaat niet om fasen, maar het gaat om taken. Een fase heeft een bepaald begin en een einde.
Ah, ja, een taak heeft geen einde.
Taken lopen door elkaar heen.
Oké.
Okay. Als je een maaltijd moet bereiden, je doet iets aan je soep, je gaat ondertussen je aardappelen schillen en je kijkt terug naar je soep, onttooi je het vlees.
Het is daarom dat ik het zo moeilijk vind, koken.
Ja, van de ene taak op de andere. En die lopen door elkaar heen.
Ja.
Er zit een zekere chronologie in, Maar het is geen vaste chronologie. Ze lopen door elkaar heen. En die tweede taak is het ervaren van de pijn van het verdriet. Je kan geen verlies overleven zonder pijn te ervaren. En alles wat men doet om die pijn te vermijden, is verlengen en compliceren van het rouwgebeuren. Wat is helpen bij die tweede taak?
Mm-hmm.
Het onderwerp durven aanraken. De meeste mensen zeggen, je moet daar niet over beginnen, want dat is een pijnlijk onderwerp. Nee? Als je daar niemand meer over spreekt, dan laat je mensen in eenzaamheid afrekenen met die pijn. In plaats van een zorgzaam contact met andere mensen. Je moet mensen het gevoel geven dat al die emoties en reacties die ik zojuist genoemd heb, normaal gedrag zijn van normale en evenwichtige mensen. En je moet luisteren hoe het voelt, in plaats van aan mensen te vertellen hoe ze zich wel en niet mogen voelen.
Mm-hmm.
Gevoelens, die dicteer je niet. Daar kies je niet voor. Die zijn daar. Ik heb twee taken beschreven.
De derde taak, want het waren er in totaal vier.
Vier.
Ja.
De derde taak is je aanpassen aan de wereld met dit verlies. En je moet je eens voorstellen, als je met een chronische ziekte leeft, je aanpassen aan de wereld daarmee. Heb je een werkgever die daar begrip over opbrengt? Wat betekent dat voor uw vrouw? Voor uw kinderen? Wat betekent dit aan dingen waar ze allemaal mee... Geen gemakkelijke opdracht. En dat is nooit voor twee mensen hetzelfde. Vandaar mijn titel, vingerafdruk van verdriet. Het is nooit voor twee mensen hetzelfde. Dat is anders voor die persoon die met die ernstige ziekte moet leven, dan voor die partner die ook de gevolgen moet dragen van die beperkingen. Voor die kinderen die in een gezin leven waar heel veel geld naar medische en allerlei paramedische zorg gaat voor iemand die ernstig ziek is. Dus heel het gezin moet daarmee leven en moet zich aanpassen aan de wereld. Als het nooit voor twee mensen hetzelfde is,
mm-hmm,
hoe kan je dan weten hoe je mensen kunt helpen? Helpen bij die derde taak is luisteren naar het verhaal van mensen. Want in het verhalen over help je mensen op verhaal komen in het leven.
Mm-hmm.
Dan kom je aan die vierde taak. En die vierde taak is opnieuw leren genieten van het leven. En ook dit is niet gemakkelijk. Geniet maar eens van het leven. Als je 5, 6 concrete stappen moet zetten voor je in je auto kan stappen, 's morgens om naar je werk te gaan, voor alles wat je moet doen door die chronische aandoening. Niet eenvoudig, hè? En er is een heel grote gradatie in het soort beperkingen die je door een chronische ziekte ervaart. De gradatie is van, zou je kunnen zeggen, van 1 op 100 tot 100 op 100. Hè? Een heel grote variatie. Maar elk probleem dat op de weg ligt voor mensen, is iets waar ze moeten mee afrekenen.
Mm-hmm.
Waar ze mee omgaan. En men moet dat niet erop geringschatten of minimaliseren.
Mm-hmm.
Het is zo zwaar als voor die persoon is op dat moment in zijn leven.
Ook dat en gevoel moet erkend worden.
Ja.
Voor alle duidelijkheid, die taken liggen daar, maar zijn lang niet altijd allemaal te vervolmaken in een mensenleven.
Die zijn allemaal te vervolmaken en weinig mensen kunnen dat alleen aan.
Mm.
Ik kan iemand helpen om een taak op te nemen. Ik kan iemand ook hinderen in het opnemen van een taak. Maar om te kunnen helpen, moet je op de eerste plaats weten voor welke taken staan die mensen.
Mm-hmm.
En de mensen zelf kennen die taken vaak niet. Ze ervaren dat wel, hoor. Als ik dat aan mensen vertel, ze herkennen dat wat ik vertel. Maar je moet dat ook onder woorden kunnen brengen. Naar de omgeving. En daarom heb ik mijn boeken geschreven. Om die dingen woorden te geven die mensen ook kunnen gebruiken naar elkaar toe.
Ja.
Om zorg en aandacht te krijgen daarvoor.
Het verwerken van die diagnose, het inpassen in je leven, iedereen heeft daar zijn manier voor. Iedereen reageert anders. Frederik was een jonge twintiger toen hij zijn diagnose kreeg. Maar dat weerhield hem er niet van te sporten. Je zou zelfs kunnen zeggen dat sport zijn redding was. Sport en een warme familie.
En al de momenten, dat moet ik wel zeggen, al de momenten waarop dat ik mij minder voelde in mijn leven, ik heb van alles, die ziekte, die medicamenten, dan depressie meegemaakt, van alles. Maar sport is altijd een houvast geweest van mij. Het is van mijn kind van dat ik sportief ben.
Ja.
Dus het is niet dat het een taak is, maar dat is altijd iets geweest van dat ik tegen mezelf zei, dat moet ik blijven doen. Of dat ik nu goed in mijn vel zit of slecht, blijf dat doen, dan heb je dat nog.
Oké.
Okay. Ja.
Als een soort houvast, omdat de rest dan aan het wankelen is? Of dat, omdat er heel veel dingen in je leven dan misschien...
Ja, inderdaad. Omdat de rest dan misschien onzeker is en dat je niet weet welke richting uit. Of ja, denk dat je moet verwerken. Maar dat kun je blijven doen. Je kunt blijven doen basketten, fietsen, lopen.
Maar je hebt daar toch niet altijd zin in, Frederik?
Ja, nee, maar...
Als je zoveel pijn hebt van die ontsteking... Het is niet dat ik je niet geloof, hè, maar... Mm-hmm. Als je van die Bechtrijf of die mm-hmm. die kroon daar zoveel hinder van ondervindt...
Mm-hmm.
Als ze dat tegen mij zou zeggen, van, nu moeten we gaan trainen, nu moeten we gaan lopen...
Ja.
Je hebt daar wel wat mentale kracht voor nodig.
Zeker.
Die je misschien niet altijd hebt.
Dat hij ging zeggen, daar heb je mentale kracht aan gewonnen. En daarom antwoord ik zo van, zeker.
Ja, ja.
Soms moet je een keer op je tanden bijten. En toen ook, maar eigenlijk van in die periode weet ik dan niet meer juist hoe dat was. Dat was echt die structuur met basket. Toen nog twee keer trainen en matchen het weekend. En dat was ook mijn ding, van, dan zie ik mijn kameraden terug. En in plaats van daar in mijn kamer of in mijn appartement te zitten. Ja, nee, dat was iets dat ik bleef doen.
Ja, ondanks het feit dat je zegt, ja, ik heb van alles meegemaakt, er is van alles gepasseerd in mijn leven. Ik ben onder andere depressief geweest. Als je depressief bent, Frederik, dan heb je toch geen zin om naar buiten te gaan lopen, of wel?
Ja, dat was bij mij net wel. Omdat ik had toen ook pillen gehad. En die pillen heb ik niet willen nemen. En
eigenlijk was het wel chic.
Oh, moet ik niet vertellen.
Nee, maakt niet uit.
Dat was... Ik had er niet uitgeraakt, wacht.
Doe maar wat je tijd is niet...
Ik had het nog niet verwacht. Omdat dat zijn dingen zijn die bij je opkomen. Hè. Maar dat was toen... Ik was toen bij mijn broer geweest voor een keer te gaan babbelen. En... eigenlijk was dat... Godverdikke. Die had gezegd, omdat ik vertelde van... Okay, dat was, kijk, ik weet nu zelfs welk jaar dat was. Dat was in 2015, want toen ging ik de Marmot rijden. Dat is een, ik weet niet of je dat kent, cyclosportief in Frankrijk, in de Alpen. En ik had gehoord dat van die pillen, dat je daarvan kon dik worden en opgeblazen en slecht. En mijn broer is minstens even sportief als niet sportief. Allee, eigenlijk doen we hetzelfde. Ik heb twee broers, maar het was bij Alex dat ik terecht kwam. Omdat die toen ook de Marmot ging rijden. We gingen samen. En ik vertelde dat ik van die pijn, ik wilde dat niet pakken. Ik had ervan verdenken. Ik had dan die Marmot ook niet kunnen doen. Ik had dan nog slechter in mijn daal zitten. En toen zei hij, weet je wat hij doet? Leg die pijn hier bij mij. Allee, in zijn huis. En, of in hun huis. En als je het nodig hebt, komt erachter. Want dan eerst een half uur klappen. En we zien wel.
Amai. Dat is wat uw broer zei. En hebben ze ooit gepakt?
Nee.
En hebben ze ooit bij hem gestaan met te zeggen... ik ben eraan aan het denken.
Ja, eigenlijk niet. Ik weet het eigenlijk niet. Want dat was toen weer een drempel dat je... weer een kaap dat je... hoe zeg je dat in Nederland?
Een kaap nemen.
Genomen had. En dat was like, weer een overwinning zo. En... En om nu terug te keren op je oorspronkelijke vraag. Soms was dat dan inderdaad lastig om aan te zetten, om te gaan trainen en te doen. Maar besef van, kijk, dat is nu een doel, die Marmot. Als ik dat nu laat schieten, dan ga ik me alleen maar slechter voelen dat ik weer iets gemist heb.
Mm-hmm.
Doe training per training. Die had de woensdag gaan fietsen bij wijze van spreken, en de zaterdag en de zondag. En ieder ding dat je gedaan hebt, is eigenlijk een kleine overwinning. En mag ik nu een keer iets zeggen dat ik in de televisie gehoord heb van de week?
Hmm.
Expeditie Groenland.
Ja, niks van geloven, hè. Het is allemaal in de studio gedraaid. Nee, dat is niet waar.
Nee, maar die... ik weet die mensen niet, maar jullie begeleider.
Ja.
Omdat er sommige gasten zeiden van... 10 dagen, dat is hier wel lang. En je hebt wel niks om naar uit te kijken. En toen vertelde Henk-Jan van... Ja. Je moet kijken naar het einde van de dag, naar de kleine beloning die je iedere keer dan krijgt. En dat was krak hetzelfde wat ik toen dacht. Dat is zo herkenbaar, echt waar.
Dus zo de dingen waar je dan naar uitkijkt, om die bevattelijker te houden en niet te ver te leggen.
Ja, plus vooral, iedere ding dat je doet, ook al heb je geen zin, of ook al is het even te lastig, als je dat toch doet, dan heb je een overwinningske.
Ja.
En al die kleine overwinningskes maken samen één groot. En zo, kom je zo ben ik door die moeilijke periodes geraakt.
En heb je daar hulp bij gehad? Of heb je dat uit jezelf zo...
Ik ben wel een paar keer bij een psycholoog gaan babbelen. Maar veel ook uit mezelf. En door te lezen en ook uit interesse. Zelfhulp dinges, artikelen lezen en dan die gesprekken ook. Maar ja, toch ook veel zelf ondervonden hoor. En gewoon die heilzaamheid van die beweging en van die kleine overwinningjes. Dat heeft mij echt enorm geholpen. Dat heeft mij gebracht tot waar ik nu ben.
Familie, vrienden, een warm nest. Het is zo belangrijk. Na een lange periode van schaamte en zich verstoppen, heeft Els dat nu ook gevonden.
Ik zie daar op het fornuis een hele mooie foto van jou en drie kleinkinderen.
Drie kleinkinderen.
Ja, en uw man. Nee.
En mijn man en ik en de drie kleinkindjes, drie meisjes. Ik heb nu twee plus kleinkinderen, twee jongens.
Allee, fantastisch. Ja. En je begint terstond te glimlachen. Ja.
Ja.
Het is je grote trots precies.
Och, ja. Ja. Ja.
Maar jij bent getrouwd.
Ja, ik ben getrouwd. Ja. Ja, ja, ja.
En hoe lang al?
Ik ben heel slecht in datums. We zijn in 87 getrouwd.
Ah ja, voilà. Dus... Toen was ik 7.
Ja.
In 87. Ja. Ja. Maar uw man bijvoorbeeld, die zag toch ook dat de dingen wat moeilijker en moeilijker gingen?
Ja. Ja, hij zag dat ook.
Maar en wat was zijn reactie dan?
Hij kaartte dat aan, maar dat was vrij moeilijk voor aan te kaarten. Dat was vrij moeilijk. Als hij daarover begon, ik blokte dat compleet af.
Ja.
Dat was niet bespreekbaar.
Jij wou het echt niet weten, hè?
Nee. Ja. Nee.
Nee. En dat heeft echt te maken met die schrik om alles kwijt te raken wat jij belangrijk vindt in het leven.
Ja.
Hè?
Ja.
Uw werk.
Ja.
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 Uw eigen waarde.
Ja.
Ja.
Ja, dat is... Ja. Ja. Soms die mensen dat niet begrepen, maar voor mij was dat alles.
Mm. En dan het moment, als dan zo, dat je dan beschrijft van, ik kan het niet meer verbergen, het gaat niet meer, ik kan eigenlijk niet meer mijn job naar behoren doen.
Ja.
Kun je mij eens meepakken naar dat moment?
Goh, dat is heel zwaar eigenlijk. Ja. Ik word daar een beetje emotioneel van, door op terug te denken.
Snap ik, hè.
We waren naar de adviseur gegaan. En ik wist dat het helemaal niet meer ging. Absoluut niet meer. En fysiek, mentaal, het ging allemaal niet meer. Ik kon niet meer alles doen wat ik... Ik merkte dat ook aan die schouderoperaties. Ja, mijn schouders, mijn spieren, die... intussen wist ik ook dat ik die aandoening had. En dan hebben we samen met de adviseur besproken, dat het niet meer haalbaar. De adviseur heeft ook tegen mij dan gezegd van, kijk, dat is echt niet meer haalbaar. Je hebt je best gedaan. Je hebt uiterst uit de kan gehaald. Maar nu is het echt niet meer haalbaar. En ook, het zou niet meer veilig zijn om nu te werken.
Mm-hmm.
En ik weet nog dat daar enorm aan begin wenen. En boos was. Toen zijn we in de auto gestapt. En ik heb heel die rit zitten wenen. En mijn man zei toen, en zegt hij, je hebt dat toch zien aankomen. Ja, we wisten het allebei. Ik zei ja, inderdaad, we wisten het allebei. Maar ja, het was... Ja, het was gewoon... Ik vond het... Als ik rationeel denk, wist ik dat het niet meer mogelijk was. Maar ik had zo gewerkt. Maar zo gewerkt in die job. En heel mijn leven zo'n effort gedaan voor haar werk te gaan, voor alles te doen. En dan in één keer, ja, is dat gedaan. Dat was, ja, dat was voor mij iets, ja.
Alles wat je opgebouwd had,
ja,
bleek gewoon,
ja,
uit zand te bestaan.
Ja,
mm-hmm.
Mijn kaartenhuisje viel in één.
Mm-hmm.
Het was, ja. Op dat moment geen één kaartje meer die je voorheen bleef staan.
Ja.
Het was echt eventjes.
Ja.
Prat, ja. En ja, dan heb ik een hele moeilijke periode gehad. Ik had ook nog niks van vroeger verteerd. Dat was zo van go for it.
Ja.
En tegen iedereen, we lachen er wel mee. En tegen iedereen, als er iemand vraagt, hoe gaat het? Het was altijd goed.
Terwijl het niet goed ging?
Nee, terwijl dat helemaal niet goed ging. En dan heb ik eigenlijk echt de eerste keer moeten achteruit kijken. Voor dan vooruit te kunnen stappen.
Ja. En ben je soms in je leven het moment gehad dat je zo mentaal zo diep zat, dat je zoiets had van... ik wil dat niet meer?
Ja.
Ja?
Ja. Ik heb één moment gehad, ja. Allee, één periode had dat heel... Ik had toen nog net geen kleinkinderen. Ik had toen nog geen kleinkinderen. En dan, ja, dat was het eventjes. Maar ja, dan heb ik echt...
Heel donker?
Ja, heel donker, ja. Ja, ja.
Maar je bent daar wel uitgeraakt?
Ja.
Maar
ja. Ja, ik had eventjes, ik kan eerlijk zijn, heel moeilijk gehad. Ja.
Maar je mentale kracht is wel
ja,
ongelooflijk, hè?
Wel, ja, ja. Het is dat, hè. Ofwel, het is misschien raar zo te zeggen, ofwel doe je het op zo'n moment.
Ja.
Ofwel zeg je van, kijk, ik moet er iets aan doen, hè. Ofwel vecht je ervoor en zeg je ga je ervoor, ofwel...
Ja.
Het zijn maar twee keuzes, hè.
Dat is zeker zo. Maar je moet het kunnen ook, hè. Je moet het in je hebben om dat te kunnen.
Ja.
Toch?
Ja.
Het is niet iedereen gegeven die meemaakt wat jij meemaakt. En toch dezelfde kracht heeft en dezelfde weerbaarheid. Of...
Misschien kan er, ja, staat dat niet bestellen. Maar op dat moment heb ik wel heel, heel, heel diep gezien, ja.
Mm-hmm.
Echt heel diep dat ik aan de dok stond.
Echt?
Ja. Dat ik aan de dok stond en dat ik zei ja. 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 En mijn man niet wist wat ik was.
Maar, Els toch?
Echt, dat hij niet wist. En hij ballen en ballen en ballen. En ik niet opnemen. Nee, maar ballen en ballen. En toen ja.
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 En dan toch?
Uiteindelijk toch opgenomen, ja. En hij zei, kom terug. Doe het voor mij. Kom terug. Kom terug. Ja. En dan, ja.
En je bent teruggekomen?
Ja. Ja.
En we zitten hier nu iets aantal tijd later.
Ja. Ja, en ja. Ja.
En sinds die niet meer gaat?
Nee.
Op zo'n manier?
Nee.
Ja.
Nee, toen mijn eerste kleinkind geboren was, heb ik gezegd, oké, dat kan moeilijk.
Dan had hij wel echt een extra reden om er nog voor te gaan.
Ja, een extra reden, inderdaad.
Ja.
Ja.
Maar jong, wat een moedige vrouw, zeg jij. En dat dan ook kleiner maken. Natuurlijk had ik ook verwacht dat je mijn uitspraak niet kleiner maakte.
Ik ging zeggen, ik zie dat zo niet. Ja.
Nee, maar het is goed dat jij dat andere mensen dat genoeg tegen u zeggen.
Weet je wat dat is? Weet je wat dat voor mij op dat moment moeilijk ook maakte? Op het ene moment gaat het soms iets beter of het andere moment.
Ja.
En als het een moment was dat iets beter was, zei ik, oh ja, yes. En de volgende was dan bijvoorbeeld zoveel minder.
Mm.
En die ontgoocheling was dan... Allee, en ik moet dat kunnen. En gisteren ging dat beter en vandaag gaat dat niet. Ik kon me heel hard druk maken. Hm. Ben nu ook dat leren aanvaarden.
Waar je eigenlijk je eigen ergste vijand eigenlijk?
Ja.
Door de verwachting die je zelf zo oplegde.
Ja, ja, absoluut.
Wat ik snap, hè.
Ik wilde presteren en ik wilde goed en ik wilde meer en meer en meer. Zo werd dat niet.
Ja. Hoe lang weet je nu al dat je die ziekte hebt?
Ik was 49 als ik de diagnose had.
Ja, ik moet het vragen. Ik weet dat je dat normaal niet vraagt aan een dame. Maar ik ga toch vragen. Hoe oud zeg je nu?
57.
57, ja.
Ja.
Dat is 8 jaar.
Ja. Dat ik het effectief weet.
Ja, ja, voilà. Ja, je hebt het al, zoals ik, je hebt het al heel leven.
Ja, dus ja, je weet het. En, ja.
En het is misschien een rare vraag om te stellen, maar ik ga ze toch stellen, Els, omdat ik voel dat dat kan. Als je nu terugkijkt op alles wat je hebt meegemaakt, zijn er momenten die je kunt aanwijzen dat had ik anders moeten en kunnen doen?
Ik durf dat niet.
Nee?
Nee, ik durf dat niet. Nee.
Omdat je schrik hebt?
Ja, omdat ik dan denk, als ik daarop terug ga, dat ik weer in een neerwaartse spiraal raak.
Mm-hmm.
Want je maakt je altijd zorgen. Had ik dat nu zo gedaan? En had ik dat nu zo gedaan? Had ik dat nu zo gedaan? Nee. Ik probeer voor mezelf voor fier te zijn. Vroeger kon ik dat niet, maar nu wel. Om fier te zijn op mezelf en te zijn van, kijk, ik heb al die jaren toch maar gewerkt.
Mm-hmm.
Ik heb het toch maar gedaan.
Absoluut.
Ondanks alles. Ja, ik probeer nu positief te kijken. En te zijn van, kijk, ik heb dat gedaan. Kom aan. En dat is nu, we kunnen daar nu toch niks aan veranderen.
Aha.
Dus we moeten vooruit.
Ja, en wat helpt u daarbij?
Oh,
of wie helpt u daarbij?
Oh, mijn man. Mijn kinderen, mijn kleinkinderen, de familie eigenlijk. Ja.
Heb jij een goed sociaal vangnet?
Ja, absoluut. Ja. En dat is ook heel belangrijk. Ja.
Ja.
Depressie, donkere gedachten, jezelf niet aanvaard voelen in de maatschappij, geen uitweg zien. Het is een moedige getuigenis van een moedige vrouw. En uiteindelijk zijn het de mensen die het dichtst bij je staan, die je vastnemen en recht helpen. Patrick Collemont is beleidsmedewerker geestelijke gezondheid bij het Vlaams Patiëntenplatform. Hij probeert mentale gezondheid op de kaart te zetten bij de overheid. Is mentaal welzijn een onderkend probleem?
Voor mensen met een chronische aandoening is mentale gezondheid eigenlijk een beetje onderbekend. Te zeggen ondergeschikt, zal ik zeggen.
En hoe komt dat?
Omdat we heel vaak aandacht besteden. We hebben altijd chronische ziekten, fysieke aandoeningen. Daar vergeet men het mentale aspect wel eens van. Ik zeg soms, we hebben ziekenhuizen, daar ga je met een fysieke aandoening toe. En we hebben psychiatrische ziekenhuizen, daar ga je voor mentale gezondheid toe. En dat is eigenlijk een slechte opsplitsing. We moeten ook rekening houden dat mensen die een chronische aandoening hebben, ook mentale problemen kunnen hebben en aan hun mentale weerbaarheid of aan hun veerkracht moeten werken.
Ja, want veel mensen die ik sprak voor deze podcast hebben en cours de route veel last gehad van bijvoorbeeld depressie of suïcidale gedachten. Komen die problemen genoeg ter sprake, Patrick?
Ik vind dat die te weinig ter sprake komen. Daar heerst nog altijd een taboe. Mm-hmm. Depressie, daar kan je over spreken, maar donkere gedachten, suïcidegedachten, daar heerst nog een heel sterk taboe. Ook mensen durven daar zelf moeilijk over te spreken. En daar kan men in een normale omgeving ook moeilijk over spreken. Je kan tegenwoordig gemakkelijker zeggen, ik heb een burn-out gehad en daardoor ben ik een beetje uit mijn werk geraakt. Maar als iemand een chronische aandoening heeft, gaat hij niet zeggen, ja, ik heb ook hele donkere, zwarte gedachten. Ik heb heel diep gezeten. Soms denk ik eraan, wat voor zin heeft het nog dat ik in het leven sta? Dat ga je niet zeggen. Dat denk je, dat beleef je. Maar die problematiek aankaarten, daar doen we nog eigenlijk veel te weinig aan.
En wat kan er gebeuren om die problemen aan te pakken?
Wel, ik denk dat we over psychische gezondheid meer moeten gaan spreken en dat taboe doorbreken. Ook het stigma dat daar rond heerst. Mensen hebben een stukje zelfstigma van ik mag daar niet over praten, men gaat mij zwak beschouwen. Terwijl het eigenlijk gewoon heel menselijk is. En daarom moeten we daar meer over kunnen praten. Ze moeten daar meer aandacht aan besteden. We hebben tijdens corona gemerkt dat mensen eenzaam werden, geïsoleerd geraakten en die vereenzaming tot ook ziekte leidde. En dat is vaak wat onderschat. Dus opnieuw, durf erover praten, durf er mee naar buiten komen. Je kan dat natuurlijk niet met iedereen en daarom bevelen we wel eens aan, zoek één iemand waarmee je zonder schroom over je problemen, over je mentale gezondheid kan spreken.
Ja, en wat doet het Vlaams Patiëntenplatform concreet?
Wel, concreet daarin hebben we vorig jaar samen met Familieplatform een nieuw begrip gelanceerd. Het mentaalmaatje. Mentaalmaatje is iemand met wie je ongeremd, zonder schroom, op een open manier vrijuit kan spreken over je mentale gezondheid.
Ja.
En dat wil niet zeggen dat je al je hele ziel moet blootleggen, maar dat er iemand is die naar je luistert, die je ondersteunt, waar je een beetje verbonden mee voelt, en die je niet noodzakelijk, en dat is vaak een foute inzicht, advies moet geven. We denken soms als iemand naar mij toekomt en heeft mentale problemen, ik moet die nu gaan adviseren om meer te bewegen, eens buiten te komen, meer een vakantie te nemen. En dat zijn eigenlijk adviezen waar degene die dan diep zit eigenlijk niks aan heeft.
Mm-hmm.
En het is vaak voldoende om er gewoon te zijn, te luisteren en niet advies te geven, maar zeggen ik begrijp je en het is oké om niet oké te zijn.
En hoe gaat het dan concreet in zijn werk, Patrick? Hoe vind je zo'n mentaal maatje?
Wel, we hebben het begrip gelanceerd op de Werelddag Geestelijke Gezondheid en we hebben daar een website voor opgezet. Heel eenvoudig, www.mentaalmaatje.be. En daar kan je zien waar kan ik mensen vinden, ook online of via telefoonchats, maar ook in mijn omgeving. En dat kan gaan van je familielid, een goede vriend, tot een hulpverlener, een psychiater, die eigenlijk ook een beetje je mentaal maatje kan zijn. Want dat je weet, daar kan ik mijn mentale problemen, mijn geestelijke gezondheid mee bespreken en zien hoe ik daar verder mee kan aan de slag gaan.
Ja, en welk advies zou jij geven aan iemand die mogelijk aan het denken is om een mentaal maatje te worden?
Om een mentaal maatje te worden, let op de signalen van de mensen om in je omgeving.
Mm.
Wees aandachtig van ik ken die persoon en nu trekt hij zich wat terug, is ze wat stiller. Durf dan de stap te zetten van, hé, hey, hoe gaat het met je? En durf die vraag twee keer stellen, want de eerste keer zei ze, oh, ça va. Maar de tweede keer zei je, ja, ik heb de laatste tijd toch wel wat moeilijk. Wat betekent dat voor je? Ah, dat ik mij moeilijker kan concentreren, dat ik mij terugtrek, dat ik wel eens donkere gedachten heb. En dan durf benoemen, wat betekent dat voor jou, donkere gedachten hebben? Heb je... En dat is een vraag die men vanuit het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie wel eens durft zeggen. Durf het te benoemen. Zit je echt met donkere gedachten? Heb je al nagedacht wat je zou doen? En dan is er eigenlijk opluchting van, ah, ik kan hier met iemand over spreken. En dat is al een weg uit de donkere gedachten, dat er mogelijkheden zijn, opties zijn, om je leven toch kwaliteitsvoller te maken.
Ja, dus de sleutel is het zo luid mogelijk zeggen.
Luid zou ik nu niet zeggen, maar...
Zo luid als je kan, toch?
Zo luid als je kan, durf te zeggen. Het mag met zachte, rustige stem zijn,
mm-hmm.
maar laat je stem horen.
Ja.
Blijf niet in stilte bij je eigen problemen zitten.
Praten helpt. En er zijn voor elkaar. Dat blijkt toch maar weer eens.
Ik heb nu leren doseren. Dat kan niet. Of ik ga niet meer tot uiterste. Allee, tot uiterste in die zin dan... moet ik dat nu gaan uitleggen? Vroeger, als ik moe was, ging ik zeggen, jongen, dan gaan we nog gaan.
Ja.
En dan gaan we nog gaan. En we gaan verder en verder.
Dan poest je altijd maar verder en verder.
Ja. Ja, totdat het niet meer gaat.
Mm-hmm.
En ja. En nu zeg ik van, oké. Dat lukt me niet, Oké. Okay. Ik kan dat niet. Oh, sorry, ik kan het niet. En ik durf nu ook naar buiten komen. Ik durf nu zeggen tegen jou... Joris, je moet zelf koffie nemen. Of je moet zelf dat van anderen halen, want dat lukt niet voor mij.
Kijk.
En dat durfde ik vroeger helemaal niet.
Snap ik dat dat ook een proces nodig gehad heeft. Ja. Zeg, lieve Els, mag ik u ongelooflijk bedanken voor zoveel vertrouwen.
Leuk, bedankt.
Voor het uitlenen van uw keuken.
Ja.
Om hier zo lekkere dingen te zetten.
Ja.
Die niet goed zijn voor mijn cholesterol. Maar dat volledig buiten beschouwing. Mag ik u ongelooflijk veel zon op uw wegen wensen.
Ja.
De zon schijnt nu binnen. Maar voor iedereen in dit gezin, en vooral voor u en uw man, heel veel kracht als je het nodig hebt. En heel veel genot als
je
tegenkomt. Jij merci. Bijzonder.
Ja, dankjewel.
Ja. Ja. Hoe is dat om daar dan over te vertellen?
Dat verwondert mezelf hoe dat er eigenlijk uitvliegt.
Ja?
Ja, want eigenlijk ben ik geen zo... Maar ja, dat is geen waar. Ik
nu kun je
ik
niet zeggen, geen ik ben geen prater. Hè?
Ja, voilà, ik kan het net zeggen. Maar maar dat is waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Hè. En eigenlijk heb ik daar nooit echt veel over verteld. Uitgezonderd de laatste paar jaar nu door die dingen waarvoor dat ik gevraagd ben. En eigenlijk... Doet dat wel goed zijn. Maar ja.
Het heeft ook te maken met erkenning.
Ja, ja zeker, echt waar. Plus dat ik eigenlijk meer een opkropper ben dan een verteller. En kijk, dus, dan vliegt het er toch plotseling in één keer uit. He. Het verandert mezelf. Maar.
Eigen aan West-Vlamingen, zeggen ze. Maar ja, ik denk dat daar gewoon. Het is een heel erg menselijke eigenschap.
Ja. Ik hoop dat het duidelijk was.
Ik ben dat ook.
Mooi dus, gepraat heb.
Nee. Het was meer dan duidelijk. Merci voor uw tijd en alle geluk en alles wat je nodig hebt.
Allee, merci voor het team en gezond leven. Om langs te komen. Ja.
Nee, met veel plezier. Ja. We zijn nog niet weg, want je hebt mij nog koffie beloofd. Dus,
kijk.
Ik blijf nog even.
Goed, super.
Je luisterde naar aflevering 3 van Chroniek. Een podcast van het Vlaams Patiëntenplatform. Met getuigenissen van Els Lonke en Frederik van der Hagen, die me beide diep in West-Vlaanderen verwenden met heerlijke koffie, lekkere chocolade en vooral mooie gesprekken.
En merci voor de koffie. Hij is ook op, dus ik ken mijn plaats. Ik moet dan als de koffie op is, dan moet ik vertrekken.
Ah, maar ik heb nog een kan, hoor.
Ah, nog eens? Ah, oké, dan blijf ik nog even.
In de volgende aflevering praten we over hoe een diagnose je leven verandert en welke doelen je jezelf nog kan stellen. Ik praat opnieuw met Frederik, die zijn grootste verwezenlijking nog moet prijsgeven, maar ook met Ivan Akkaert, 71-jarige hoofdverpleger op rust, die ondanks de diagnose van Parkinson geniet van het goede leven.
Mijn ouders en mijn grootouders hebben allemaal lang geleefd. Maar voor mij, ik ben een epicurist, een filosoof, voor mij hoef ik voornamelijk goed te leven, maar ik hoef niet lang te leven.
In die beginjaren had ik heel vaak, en dat was heel sterk, het gevoel van ik ga nooit geen 45 worden. Ik ga ziektes krijgen door die medicamenten. Maar dat zat in mijn hoofd. Dat was
en waarom niet dat 45?
Ik weet het niet, dat was een getal die in mijn kop zat. Maar 25 januari werd ik 45. En dat was echt wat. Ja, die verjaardag was wel, kwam wel binnen van.
In deze podcast kwam zelfdoding ter sprake. Heb je nood aan een gesprek? Dan kan je terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via zelfmoord1813.be. De website die Patrick Colliman vermeldde is mentaalmaatje.be. Je vindt er meer info over hoe anderen te helpen om te gaan met depressie of donkere gedachten. Wil je meer weten over de verhalen in deze podcast en het werk van het Vlaams Patiëntenplatform? Neem dan gerust een kijkje op vlaamspatiëntenplatform.be. Of luister even verder naar Else Tambuizer, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform. Dag Else, kan jij even uitleggen wat het Vlaams Patiëntenplatform doet?
Zeker Joris. Het Vlaams Patiëntenplatform wil de levenskwaliteit van personen met een chronische aandoening en hun omgeving verbeteren door heel goed naar hen te luisteren. Dat wil zeggen dat we gaan luisteren naar knelpunten waartegen zij aanlopen, samen met hen gaan onderzoeken hoe het beter kan en dan via beleidswerk dat in de praktijk gaan omzetten. En die belangenbehartiging die doen we nu al meer dan 25 jaar. Patiëntenverenigingen kunnen lid van ons worden en momenteel tellen we meer dan 125 leden. Ik kan me voorstellen dat dit vaag klinkt, dus ik zal een aantal voorbeelden geven. Wij werken eigenlijk rond alle levensdomeinen waar een chronische ziekte een impact op kan hebben. Zo zorgen we er bijvoorbeeld mee voor dat ook mensen met een chronische ziekte een eigen woning kunnen aankopen doordat ze een betaalbare schuldsaldoverzekering kunnen afsluiten. Daarnaast werken wij ook drempels weg rond de werkstelling, zodat iedereen haalbaar werk kan doen ondanks een eventuele ziekte. Uiteraard werken wij ook rond de betaalbaarheid van de zorg en ook de toepassing van de patiëntenrechten is een heel belangrijk werkdomein voor ons.
Vond je deze podcast de moeite waard? Laat dan even een recensie achter of deel de aflevering met je vrienden of familie. Want samen staan we sterker.